Vrede! Een luid gejuich steeg op toen Justin, Uf en de elfen naar buiten kwamen. Het golfde langs het bergpad omhoog naar de ingang van het koboldenrijk. Zover als ze konden zien, stonden wezens van Oer, toeschouwers, ongewapende getuigen van de strijd. Ze vormden een haag voor de strijders van het bevrijdingsleger die de gevangen kobolden wegleidden. Justin keek meteen of Tonia erbij was, maar hij kon haar nergens ontdekken, en Elva zag hij ook niet. Lang leven de held van Oer, riep de menigte, lang leven Uf de elf. Hun juichkreten gingen over in een angstig o en a, terwijl ze uiteenweken om een naderbij stormend monster door te laten. Het was Leg. Uitgelaten stampte hij om Justin heen, met zijn staart zwiepend en hijgend, zodat er een hete wind op leek te steken. Ho, ho, rustig, riep Justin lachend, voorzichtig, je zwiept die arme gewonde elfen bijna van het pad. Hij klopte de leguaan liefkozend op zijn monsterlijke kop. Die stakkers moeten trouwens snel verzorgd worden. Hij draaide zich om naar Uf. Waar brengen jullie je gewonden eigenlijk heen? Naar de piramide van verdicht licht bij het elfenpaleis, antwoordde Uf. Alleen verdicht licht kan hen genezen. Misschien kan Leg hen erheen dragen, zei Justin. Dat wil je toch wel doen, beste vriend? Leg prieste opgewekt. Ik weet niet of de elfen op zijn rug durven, antwoordde Uf aarzelend. De meeste wezens van Oer zijn bang voor draken. En als de redder der veeën en elfen, de held van Oer, hoogst persoonlijk met hen meerijdt op zijn trouwe leguaan, vroeg Justin, durven ze dan wel? Alleen als zijn vriend Uf er ook bij is, giechelde de groene elf. Justin knikte lachend. Opstijgen allemaal! Hij hielp de dikke elfen omhoog. Zelf klom hij tussen de twee voorste stekels. Uf vloog naar het eind van de rug. Voorzichtig kwam Leg in beweging, alsof hij de zieke elfen wilde behoeden voor al te veel gehobbel. Vanaf zijn hoge zitplaats keek Justin om. In steeds grotere getalen kwamen de gevangen kobolden uit de mijnen, bewaakt door dwergen, kabouters en gnomen. De koboldkoning hadden ze nog niet te pakken. Waarschijnlijk kende die geheime vluchtwegen. Misschien was hij al op weg naar het koude, hoge noorden waar hij eigenlijk thuis hoorde. Dat zou mooi zijn. De kwade wezens hoorden net zo goed bij Oer als de goede, maar het was prettiger voor iedereen als ze ver weg bleven. Justin liet zijn gedachten gaan over alles wat er gebeurd was. Hij had geluk gehad. Hij was heel wat keren in gevaar geweest. Bij de losbollende kwark en bij het bevrijdingsleger, bij Basilisk, op het onbestuurbare vlot in het koboldenrijk en de krater. Wist Tonia dat? Het was raar dat ze hem zomaar aan zijn lot had overgelaten. En als zij was verongelukt, hoe had ze dat aan zijn ouders uit willen leggen? De laatste keer dat hij haar had gezien, was bij de mensenval. Net voor Basilisk aankwam stormen. Wat had ze daarna gedaan? Waar was ze nu? Waarom was ze hem niet komen helpen in het koboldenrijk? Het landschap om hen heen veranderde geleidelijk aan in een park met vijvers en rozenperken, met wuivende graspluimen, sierlijke treurwerken en exotische bloemen. Graag had hij dit prachtigs samen met Tonia willen zien. Hij verlangde ernaar om tegen haar grijze vest te leunen, om haar oude, benige hand op zijn wang te voelen, om te luisteren naar haar geruststellende stem die zei, "Je hebt het goed gedaan, jongen. Kom mee, we gaan naar huis." Ja, dat wilde hij, naar huis, lekker liggen in zijn eigen bed, luisteren naar mama die beneden bezig was, kijken naar de verlichte cijfers van zijn wekkerradio, slapen. Weet jij hoe ik weer thuis kan komen, riep hij achterom naar Uf. Jawel, antwoordde de elf, gewoon langs dezelfde weg die je heen bent gegaan, maar dan de andere kant op. Justin kreunde ontmoedigd. Leg draaide zijn kop om en gaf hem een troostende lik met zijn lange leguanentong. Het was niet echt een prettig gevoel. Toch monterde het gebaar hem op. Leg zou er wel voor zorgen dat hij ooit weer thuis kwam, zelfs als hij heel de lange heenweg weer terug zou moeten gaan. In een bocht van de weg doemde het elfenpaleis op, majesteitelijk gelegen boven op een heuvel zoals het hoorde. De torenspitsen schitterden als diamanten, lieflijke muziek golfde uit de openstaande ramen. Vlak naast het elfenpaleis stond de piramide. Hij leek gemaakt van kristal, zo helder dat hij bijna onzichtbaar was. Binnenin zaten, lagen, kletsten, zweefden en speelden allerlei wezens uit Oer. Zijn die allemaal ziek? Vroeg Justin verbaasd. Wel, nee, antwoordde Uf. Iedereen gaat van tijd tot tijd de piramide in, gewoon om licht en energie bij te tanken, en omdat je je er zo prettig voelt. Stuur Leg maar naar binnen, dan voel je meteen wat ik bedoel. Waar is de deur? Vroeg Justin. Uf kreeg geen tijd om te antwoorden. Leg stormde al op de piramide af. Pas op, riep Justin nog, zo knallen we tegen het glas. Maar Leg luisterde niet. In volle vaart stormde hij dwars door de wand heen die niet van kristal bleek te zijn, maar van licht of lucht of energie, of maneschijn misschien. Met een zucht van genoegen ging Leg liggen. Uf dartelde al rond, omhoog, omlaag vloog hij, in malle krullen en bochten, de vier niet meer dikke elfen kwamen ook in beweging. Ze lieten zich tussen de stekels vandaan glijden en lagen even later gelukzalig glimlachend, met hun armen en benen wijd uitgespreid op de grond te lichtbaden. Justin zelf had het gevoel dat hij zou kunnen zweven. Hij kreeg een onbedwingbare lust om te neuriën. Hij gleed van Legs rug en zwierf half huppelend langs bekende en onbekende wezens. Opeens zag hij Tonia. Ze stond glimlachend naar hem te kijken. Zo te zien bevalt het je wel in Oer, zei ze, dat verbaast me niets. Zodra ik de lijn in je hand had gezien, wist ik dat je er zou passen. Volgens mij voel je hier helemaal thuis. Justin fronste zijn voorhoofd. Thuis? Nee, hij was hier niet thuis. De piramide was ongetwijfeld een van de prettigste plekken in Oer, maar nooit zou hij hier thuis horen zoals Uf, Elvar, Malin en Torg. Waar was je al die tijd? Vroeg hij een beetje boos. Weet je dat ik bijna was verongelukt? Tonia knikte. Ze keek zowaar bezorgd. Ik zag het in de oerspiegel hier in het elfenpaleis. De elfenkoning was zo goed om het toe te laten in de spiegelzaal. In de spiegels daar kun je alles zien wat er in Oer gebeurt. Ik heb je geen moment uit het oog verloren. Een paar keer, toen het heel spannend was, heb ik bijna aan de elfenkoning gevraagd om je met toverkracht te redden. Je begrijpt toch wel dat ik je nooit dood zou laten gaan? Wat er ook gebeurt, ik breng je hele huids terug naar huis. Jammer dat ik dat niet wist, zei Justin. Dan had ik niet zo bang hoeven zijn. Het was juist goed dat je dat niet wist. Daardoor werd je 10 keer zo moedig en vindingrijk. Alle wezens uit Oer weten nu dat er nog steeds dappere, goede mensen bestaan. Mensen die hun leven wagen om veeën en elfen te redden, of om gnomen te bevrijden van afschuwelijke kobolden. Straks, tijdens het groot overleg, zal dat belangrijk zijn. Justin vroeg zich opeens af hoe Tonia ooit in Oer terecht was gekomen. Hij vroeg het haar. Ik werd gehaald door Elvar, vertelde ze. Ik was bijna 12 en hij 91, riep Justin, net als Uf nu. Tonia knikte. Eigenlijk dacht ik dat ik droomde toen ik samen met Elvar naar Oer ging. In die tijd waren er veel meer poorten tussen onze wereld en die van hen. Je hoorde vaak verhalen over mensen die een wezen uit Oer hadden gezien, een vee of een nimf, een gnoom, dwerg of elf. Niemand twijfelde aan hun bestaan, maar ik had nog nooit iemand gesproken die zelf zoiets had meegemaakt. Daarom dacht ik dat ik droomde toen ik op een mooie zomeravond Oers bezoek kreeg en mee mocht naar die andere wereld. Maar al vlug ontdekte ik dat ik niet droomde, want ik moest een flink eind lopen. Ik werd moe en hongerig en kreeg blaren op mijn voeten. Elvar had me uit bed gehaald en zo meegenomen in mijn nachtpon en met blote voeten. Hij bracht me naar het Zilvermeer. We gingen over een ijle brug naar een drijvend eiland. Midden op dat eiland was het paleis van de waternimf. Najada was in die tijd vorstin en vrederechter van Oer. Ze had een groot overleg georganiseerd om een nieuwe menselijke woordvoerder te kiezen. Iemand die moest weten hoe Oer eruit zag en die bereid was om de oerwezens te beschermen en te verdedigen in de buitenwereld. De vorige woordvoerder was oud en moe en wilde vervangen worden. Hij zat al op me te wachten in het waterpaleis. Het was een lieve, oude man met handen die konden genezen. Hij woonde bij ons in de straat. Ik vond het geen goed idee dat hij mij had gekozen. Ik was nog nooit in Oer geweest en ik wist niet eens wat al die vreemde wezens van mij verwachten. Maar de oude man stelde me gerust. Hij beweerde dat ik vanzelf het goede zou doen. Ik vroeg hoe hij dat zo zeker wist. Hij pakte mijn hand en legde die op de tafel met de binnenkant naar boven en hij wees me de lijn aan. De lijn van de intuïtie. De lijn die vreemde werelden voor je opent. De lijn die ook jij in je hand hebt. Bedoel je dat ik... begon Justin... Maar Tonia viel hem in de reden. O jee, we moeten weg, riep ze. We hadden al lang in de grote zaal van het elfenpaleis moeten zijn. Justin merkte opeens dat de piramide bijna leeg was. Alleen de 4 zieke elfen lagen nog op de grond. Zelfs Uf en Leg waren verdwenen. Bijna raakte hij in paniek. Toen voelde hij Tonia's arm geruststellend om zijn schouder. Ze bracht hem naar de grote poort van het elfenpaleis. Ze kwamen in een immense ruimte. Aan 2 kanten zaten allerlei wezens uit Oer. In het midden was een pad vrijgelaten, naar een verhoging voor in de zaal. Zonder aarzelen leidde Tonia hem door het middenpad naar voren. Iedereen keek naar hen. Er heerste een indrukwekkende stilte, waarvan Justin het benauwd kreeg. Hij staarde naar de belangrijke personen op de verhoging. Ze zaten in een halve cirkel, de faune en nymfe aan de buitenkant. Hij herkende Najada, die naar hem lachte, en Loverik, die even knikte. Meer naar het midden zaten de koningen en koninginnen van veeën, dwergen, gnomen, moeraswezens en fabeldieren. Precies in het midden stond de troon van de elfenkoning. Naast hem waren 2 stoelen leeg, links voor Justin, rechts voor Tonia. Met knikkende knieën liep Justin de verhoging op en ging zitten. Hij durfde nauwelijks rond te kijken, toch zag hij nog een lege stoel, tussen de kabouter en de trollenkoningin. De koning de elfen gaf een teken. Vanuit een zijkamer kwam Elva binnen, met naast hem de geboeide koboldkoning. Hij was dus toch gevangen. Net goed, dacht Justin. De koboldkoning werd van zijn boeien bevrijd, met een nijdig gezicht ging hij op zijn stoel zitten. Elva daalde af naar het lagere gedeelte van de zaal en voegde zich bij de andere elfen. Justin zag dat alle wezens soort bij soort zaten. Hij keek naar de kobolden. De meesten zaten nog aan elkaar vast, net als toen ze uit de mijnen werden weggevoerd, maar er waren ook vrije kobolden. Niemand raakte hen met een vinger aan. Het was een ongeschreven wet dat de vrijheid en veiligheid werd gegarandeerd van elk wezen dat vrijwillig deelnam aan het groot overleg. Het bevrijdingsleger was onzichtbaar. De strijders waren er wel, maar hun wapens lagen buiten en ieder zat bij zijn eigen soort. Justin speurde tussen de dwergen. Hij zuchtte opgelucht toen hij Malien ontdekte. Ze zat naar hem te kijken. Toen hij voorzichtig zijn hand opstak, zwaaide ze stiekem terug. De elfenkoning stond op. De stilte in de zaal werd nog dieper. Niemand verroerde zich. Allemaal staarden ze naar de koninklijke elf, die langzaam begon te stralen. Om hem heen werd een schitterende aura zichtbaar in alle kleuren van de regenboog. Ik, Lunus, koning der elfen, begroet alle wezens van Oer en van de buitenwereld, sprak hij. Welkom op dit groot overleg. Mogen wederzijds begrip ons leiden en vrede ons doel zijn. Helaas komt deze bijeenkomst te laat voor alle die hedenmiddag in de blauwe bergen zijn gesneuveld. Maar ik spreek de hoop uit dat ons samen zijn een volgend bloedbad zal voorkomen. Spreek niet met dubbele tongen. Laat enkel wijze woorden uit uw mond ontsnappen. Ik heb gezegd. Lunus ging weer zitten. De volgende die het woord nam was de oppervee. Ik, Alvira, koningin der veeën, zal niet zelf spreken. Lunus zei, spreek niet met dubbele tongen. Dat is mooi gezegd, maar het is in ons geval niet mogelijk. Daarom geef ik mijn recht van spreken aan Olivia en Mare. Zij zullen ieder afzonderlijk met slechts één tong spreken. Maar wat ze gaan zeggen is volkomen tegenstrijdig. Ik heb gezegd. Olivia en Mare kwamen allebei naar voren. Ze hadden hun toverstokjes gedoofd in de hand. Toverkunsten waren net als wapens streng verboden tijdens een groot overleg. Olivia sprak als eerste. Ik, Olivia, de oudste vee van Oer, klaag de mensenwereld aan. Het rijk der veeën en dat van de andere wezens van Oer wordt elke dag vager door de opmars van de buitenwereld. Steeds minder mensen weten nog dat we bestaan. Steeds minder mensen zijn nog bereid om in ons te geloven, om ons de ruimte te laten die we nodig hebben. Lawaai, bouwsels, voertuigen, kunstlicht, het is allemaal mensenwerk. De mensen overwoekeren ons. Oer zal volledig verdwijnen als we nu niets doen om de buitenwereld terug te dringen. Ik stel voor om elk mens dat we tegenkomen te verstarren. Dan merken ze vanzelf dat ook wij bestaan. Ik heb gezegd. In de zaal werd enthousiast geklapt. Het merendeel van de wezens van Oer was het met Olivia eens. Dapper nam Mare toch het woord. Ik, Mare, ben nog maar een jonge vee. Ik weet niet hoe Oer vroeger was. Volgens de verhalen was het zo groot en machtig dat zelfs de mensenwereld een deel van Oer was. De buitenstaanders geloofden in ons. Ze konden ons nog zien. Sommigen riepen ons te hulp en anderen vreesden ons. Het is waar dat wij nu nauwelijks meer bestaan voor de buitenwereld, maar dat is niet de schuld van de mensen. Zij zijn goedwillend. Kijk maar naar wat een van hen voor ons heeft gedaan. Met gevaar voor eigen leven lokte hij Basilisk weg. Hij redde tientallen veeën zonder een ogenblik te aarzelen. Zoals hij zijn er misschien nog vele in de buitenwereld. Mensen van goede wil en met genoeg fantasie om in onze wereld te kunnen geloven. Ik stel voor om Justin, de redder der veeën en elven, de held van Oer, uit te roepen tot woordvoerder van ons rijk. Hij zal Oer redden zoals hij de veeën, elven en gnomen heeft gered. Lang leven Justin, ik heb gezegd. Een daverend applaus volgde op haar woorden. Het duurde lang voor het weer stil genoeg was voor Loverig, de volgende spreker. Ik, Loverig, de bosfaun, wil slechts zeggen dat veel van mijn lievelingen ten onder gaan aan de machines van de mensen. Motorzagen vreten in een paar minuten door de stam van de dikste, sterkste boom. Zelfs de bomen die ze niet gebruiken worden weggevaagd om plaats te maken voor de trekkers die de buit af moeten voeren. Rovers zijn het, plunderaars, behalve die jongen daar, Hij houdt van bomen, net als de mensen vroeger. Die namen alleen wat ze echt nodig hadden. Voor ze begonnen, vroegen ze toestemming aan de boomgeest en als de stam lag, hakten ze een kruis in de overgebleven stronk, zodat de geest niet kon gaan dwalen. En ze planten meteen een nieuwe boom. Ze hadden respect voor ons. Dat is allemaal voorbij. Ik haat de rovers en plunderaars. Ik haat de mensen, behalve de jongen daar. Ik heb gezegd. De menigte in de zaal was onder de indruk van Loverigs ingehouden woede. Najada sprong op. Ik, Najada, de waternimf, was bijna het slachtoffer van de mensen. Ik raakte verstikt en bedwelmd door hun gore afvalwater dat tot in oer was doorgedrongen. Als de jongen me niet uit het water had getrokken, dan was ik nu voor altijd van de aardbodem verdwenen. Ik eis dat de veroorzakers van de vervuiling worden gestraft. Ik heb gezegd. Nu kwam de koboldkoning overeind. Ik, Koor, koning der kobolden, ben het eens met deze schone nimfier. Mensen zijn ratten. Ze zijn met ontelbaar velen en bijna niet uit te roeien. Al onze ellende is de schuld van de mensen. Weg met de vervuilers, weg met de mensen. Ik heb gezegd. De kobolden juichten. Uit de zaal kwam een gnoom aanstormen. Ik ben Torg, de nieuw gekozen koning der gnomen, riep hij. Ik vraag het woord. Spreek, antwoordde Lunus. Torg haalde diep adem om rustig te worden. Toch trilde zijn stem nog een beetje toen hij begon. Ik, Torg, koning der gnomen, pleit de mensen vrij. Ze zijn niet beter of slechter dan de wezens van Oer. De vervuiling die Najada bijna het leven kostte, kwam uit de blauwe bergen. Een zacht gemompel ging door de zaal. Vorige lente besloot koboldkoning Koor om voortaan zijn vuil te spuien in het Zilvermeer. Hij rekende erop dat de mensen de schuld zouden krijgen van zijn viezigheid en dat gebeurde ook. Moordenaar, schreeuwde Najada. In de zaal begon iedereen door elkaar te roepen. Dummy en Tummy tolden als een gek van voor naar achter om maar niets te missen van al dat geroep. Opeens knetterde er een gigantische lichtflits door de zaal. Vertorend stond Lunus voor zijn troon, zijn bliksemende handen uitgestrekt naar de wezens voor hem. Op slag werd het weer stil. Torg was nog niet uitgesproken, donderde hij. Spreek, koning der gnomen. Torg schuifelde ongemakkelijk heen en weer. Uiteindelijk vatte hij moed. Wat ik nu ga zeggen, zal u niet prettig in de oren klinken, maar het is de waarheid, en de waarheid moet worden gezegd. Vele jaren geleden waren wij gnomen een trots, hardwerkend volk. Totdat de kobolden uit het noorden kwamen. Heel Oer beefde van angst. Heel Oer haalde opgelucht adem toen de kobolden zich op het rijk van de gnomen stortten. Niemand was bereid om ons te helpen. Niemand heeft een vinger uitgestoken toen wij verslagen werden en tot onderdanen werden gemaakt. Ons rijk werd in beslag genomen, onze eigendommen gestolen. Ons leven werd een hel en niemand, niemand in heel Oer deed iets om te helpen. Pas toen er een mens kwam, werden wij bevrijd. De doodse stilte in de zaal was bijna ondraaglijk. Torg keek alle opperwezens één voor één aan voor hij verder ging. De wezens van Oer zijn niet beter of slechter dan de mensen. Ik heb gezegd. Niemand verroerde zich. Iedereen wachtte. Ten slotte stond Lunus op. Torg, de koning der gnomen, heeft wijze woorden gesproken. Groot onrecht is hem en zijn volk aangedaan. In de eerste plaats door de kobolden, maar ook door onze nalatigheid. Door die nalatigheid werden de kobolden steeds brutaler. Uiteindelijk respecteerden ze zelfs de natuur niet meer. Dat is onvergeeflijk, maar het is ook onze eigen schuld. Daarom worden de kobolden niet gestraft. Ze worden enkel verbannen naar hun oude rijk in het hoge noorden. Voortaan is het hen ten strengste verboden om de rest van Oer te betreden. Alleen voor een groot overleg mag de koboldkoning zijn eigen rijk verlaten. Als iemand dit besluit onrechtvaardig vindt, moet hij het nu zeggen. Lunus keek vragend rond. Niemand zei iets. Begeleid koning Koor en zijn volk tot aan de grenzen van hun rijk en laat koning Torg gaan zitten op de vrijgekomen stoel, gebood de elfenkoning. Stommelend verlieten de kobolden de zaal. De leden van het bevrijdingsleger volgden hen. Dummy en Tummy stonden in tweestrijd. Ze wilden met de kobolden en het leger mee, maar ze wilden ook niet missen wat er verder nog in de zaal ging gebeuren. Even dacht Justin dat ze zich door midden zouden scheuren. Uiteindelijk bleven ze toch maar bij het grote overleg. Nu de binnenlandse zaken van Oer zijn geregeld, moeten we besluiten wat we met de buitenwereld doen, zei Lunus. Hij wendde zich tot Tonia. Laat ons luisteren naar de persoon die zoveel jaren onze woordvoerder in de mensenwereld is geweest. Ik heb gezegd. Tonia stond op. Ze wenkte Justin. Met haar arm om zijn schouder begon ze het volk van Oer toe te spreken. Ik, Tonia, menselijke woordvoerder van Oer, Ik dank u voor de vriendelijke dingen die over ons mensen zijn gezegd. Helaas is er ook veel kwaads ter sprake gekomen. Het is waar, de mensen houden geen rekening met de wezens van Oer. Dat komt doordat bijna niemand meer weet dat jullie bestaan. Justin, de jongen, wist ook niets van Oer. Kort geleden nog vond hij elfen en feeën belachelijk. Domme verzinsels voor kleuters. En nu is de held van Oer bereid om zijn nieuwe vrienden hier te verdedigen. Ik denk dat deze jongen een manier kan verzinnen om Oer bekend te maken in de buitenwereld. Hij kan er vast en zeker voor zorgen dat de mensen opnieuw ontdekken wat feeën, elfen en faunen zijn. Hij kan maken dat ze weer gaan geloven in dwergen, gnomen, trollen en kobolden. Hij zou een goed woordvoerder zijn. Ik heb gezegd. Het duurde even voor Justin doorhad wat Tonia bedoelde. Wat, dacht hij toen, moet ik in mijn eentje tegen iedereen gaan vertellen dat er elfen bestaan en dat die meer dan 1000 jaar oud kunnen worden? Geen mens die me zal geloven, mooi dat ik dat niet doe. Hij deed zijn mond al open om te zeggen dat hij geen woordvoerder wilde zijn, toen zijn oog op een groen gloeiend wezentje viel. Uf keek vanuit de zaal stralend en vol vertrouwen naar hem op. Op slag leek het helemaal niet zo moeilijk meer om andere mensen te laten geloven in elfen en dwergen, gnomen, veetjes en faunen. Zelfs een steenheksje leek opeens heel gewoon. O ja, zei hij, ik moet nog iets zeggen. Ik, Justin de Jonge, heb met eigen ogen de steenheks gezien, in de blauwe bergen. Ze bestaat, ze leeft in het labyrinth en ze is vreselijk gevaarlijk. Gelukkig was ik niet alleen daar onder de grond. Torg was mijn gids. Dank je, Torg, ik ben er trots op de vriend van een koning te zijn. Malien wil ik ook bedanken, en Lovrig, en Najade, en Elvaar. Maar het allermeest ben ik geholpen door mijn trouwe vrienden Uf en Leg. Dankzij die twee heb ik de tocht naar hier overleefd. Alleen al omwille van hen zal ik mijn best doen om Oer te laten bestaan. Ik heb gezegd, en nu wil ik naar huis. Het zij zo, sprak Lunes. Laten we vertrouwen hebben in de goede mensen. Tot slot van dit groot overleg benoem ik Justin, de redder der veeën en elfen, de held van Oer, tot onze woordvoerder in de buitenwereld. Lang leven Justin, lang leven Oer.